trippelen nog wat kindertjes van de medewerkers. Die worden opgevangen met een mooi verhaal, ook deze morgen. Trippelen naar hun eigen ruimte. Ik geloof dat ik nog ietsjes word overstuurd in het geluid, dat die een tikje terug mag. Vanochtend een eerste online dienst voor ons. Alleen maar online en live vanuit de school zonder bezoekers. Met een enkele medewerker die plaats heeft genomen in de zaal waar ik naar mag kijken en u thuis. Het is een enorme zegen dat we dit met elkaar mogen beleven. Dat we elkaar mogen bemoedigen. En dat ook wij, ook dankzij de inzet van mensen als Klaas, hij wil zijn naam nooit genoemd hebben, maar toch, dat we dit nu mogen doen en dat we bij u in de huiskamer ook mogen komen. Het is een zegen en we mogen daar enorm dankbaar voor zijn. Ik wil straks met u lezen uit de Thessalonicense brief. Dat is een brief van Paulus en hij schrijft die brief naar Thessaloniki. En Thessaloniki, dat ligt in Griekenland. Je moet je voorstellen, hij was in Israël. Dan heb je de hele Middellandse Zee. Dan kom je eigenlijk bij Griekenland. Heb je nog een zee, de Egeïsche Zee, even uit mijn hoofd. Ik ben niet zo goed heel erg daarin. Maar dan daar, boven Griekenland. Het is tegenwoordig ook Griekenland, maar vroeger was dat Macedonië. Zo heet het nu nog, provincie Macedonië van Griekenland. Daar ligt Thessaloniki. En tijdens die tweede zendingsreis van Paulus komt hij daar. En dat is een havenstad, een hele grote havenstad. Romeinen zijn daar, maken er enorm veel gebruik van. En er zit ook een hele grote Joodse kolonie. En er is ook een grote synagoge gebouwd. Waar de God van de Bijbel, van Abraham, Isaac en Jacob, ook verkondigd en beleden wordt. Dat is niet helemaal onbekend. En daar komt Paulus en die zoekt die Joden op en de gelovigen. En hij gaat ze daar vertellen over Jezus. Hij gaat ze de blijde boodschap brengen. Maar dan ontstaat er al meteen een vervolging. Dan wordt het al heel erg moeilijk gemaakt door die gevestigde Joodse gemeenschap. Die vinden het maar niks dat Paulus daar met het evangelie van een Messias, van Jezus, komt. En ze verjagen hem als het ware. De kerk gaat eigenlijk al meteen een beetje ondergronds. En dan krijgt eigenlijk Paulus met zijn helpers, Silas en Timotheus, die is bij hen, worden ze eigenlijk gevraagd, je kan beter nu even weer weggaan. En dan trekken ze door naar Berea. Dat ligt daar iets zuidelijker van Thessaloniki. En daar gebeurt eigenlijk hetzelfde, want zodra de Joden uit Thessaloniki horen dat Paulus daar het evangelie aan het verkondigen is, gaan ze daar ook heen om hem weg te jagen. En daar moet hij ook weer weg en dan laat hij Silas en Timotheus achter voor die gemeentes in Macedonië. En Paulus trekt door op zijn reis en later komen Silas en Timotheus hem achterna. Gewoon een paar maanden later. De gemeente is net gesticht, het is nog heel jong. En dan, als hij het verhaal hoort van Paulus en Silas, dan hoort hij op het moment dat zij zich bij Paulus voegen weer, dat die jonge gemeente een bemoediging nodig heeft. Dat hij ook door een brief te schrijven hen kan benaderen, zoals wij vanochtend door onze technieken van deze tijd ook u mogen bemoedigen en mogen benaderen. En dan schrijft Paulus deze brief. Tijdens de tweede zendingsreis stuurt hij die brief naar die gemeente in Thessaloniki. En Paulus richt zich dan in die brief op drie aspecten om ze te bemoedigen. Allereerst over het versterken van het geloof, omdat ze die vervolging hebben. Wees sterk, wees standvastig, weet dat God je nabij is. Weet je, dat is de boodschap. Ten tweede schrijft hij in die brief een stukje over discipelschap en over heiliging. Denk erom, je hebt gebroken met die afgoden. Je hebt nu de God van Jezus en Jezus aanvaard. Je bent met hem gestorven en opgestaan in nieuw leven. Leef daar dan ook uit. En laat het zien, toon dat. En het derde aspect wat Paulus in deze brief aanhaalt, in hoofdstuk 4, en daar gaan we van lezen, gaat over troost door voorlichting met het oog op de opstanding en de wederkomst. Want Jezus was er, Jezus is naar zijn vader gegaan, maar hij komt ook weer terug. En die wederkomst, daar wil ik vanochtend even bij u bij stilstaan, omdat het advent is. We hebben het hier gezien, we branden 4 kaarsen, het is de 4e adventszondag. We leven naar de komst van het kindje Jezus, in de kerst, wat we dan mogen gedenken. Maar wij zijn daar ook al ver voorbij. En ook wij hebben nog verwachting. En die verwachting is belangrijk. Die verwachting dat Jezus ook terugkomt. En in die verwachting wil ik vanochtend met u stilstaan. En we gaan lezen uit 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot en met 18. En daar staat het volgende. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. En wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. En we gaan hier een zegen over bidden. Lieve God, een prachtig stuk wat hoop geeft. Paulus zegt dat het woorden zijn van troost voor elkaar. En tegelijkertijd wekt het zoveel vragen. Hoe gaat dat dan? Wat is dat allemaal? Wanneer zal dat zijn? Hoe is dat geestelijk of is dat letterlijk? Wat is het allemaal? En Heer, ik wil bidden dat we vanochtend, Heer, niet zullen wegdwalen in onze gedachten met al die dingen, al die theorieën, al die verhalen, al die beelden, al die uitleggingen die we daarover kennen, maar dat we stil mogen staan bij het feit. Het feit dat u komt. En dat we daar onszelf naar mogen uitstrekken. En dat we daar verwachting uit mogen halen. Want u komt, Heer. En dat is troost voor ons. Dit is niet het einde. Het einde is bij u. En zo bid ik, Heer, dat deze woorden van deze ochtend ons op deze advent ook een zegen mogen zijn. En ieder die de woorden hoort, wees gezegend. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u stilstaan aan de hand van dit stukje, aan de hand van 3 thema's. Het eerste is kenmerk. Ik wil even iets vertellen over een kenmerk, het kenmerk. Daar sta ik bij stil. Dan over de dood, want daar gaat dat stukje over. Het gedeelte van de dood. En dan uiteindelijk over het puntje van mijn stoel. Omdat ik daaraan moest denken. En dat is de praktische uitwerking. Gewoon even, wat betekent dat voor ons in de praktijk? Allereerst kenmerk. En ik weet niet of u daar een beeld bij ziet. Maar ik had een beeld voor ogen van iemand die uitkijkt zo naar de hemel. En dat is een kenmerk, een verwachtingsvol persoon. En Paulus heeft bij de Thessalonicenzen een boodschap van redding gebracht. De redding op grond van het kruis. En Jezus heeft aan het kruis ook onze straf op de zonde gedragen, waardoor de gelovigen vergeving ontvangen. Maar tegelijkertijd heeft Paulus bij die Thessalonicenzen ook de hoop verkondigd. Die verwachting blijkbaar. Hoop op een Jezus die leeft en die zal terugkomen, opdat de gelovigen, gered van het komende oordeel, voor altijd met hem zullen zijn. Als je hoofdstuk 1 leest, de versen 9 en 10, dan blijkt eigenlijk dat de wederkomst, het wachten op de wederkomst, een kenmerk, daar heb je het woord, een kenmerk is van een echte bekering. Als je tot geloof gekomen bent, dan ben je bekeerd, dan heb je een andere levenswandel dan voorheen. Je laat het oude achter je, je gaat in het nieuwe, maar tegelijkertijd ga je uitzien naar wat nog komen gaat. En ik denk dat dat vandaag de dag wel eens wat onderbelicht wordt. Dat we heel erg erop gericht zijn wat Jezus in onze tijd, in het nu, in het heden, allemaal voor ons kan betekenen. Maar juist vanaf het begin is de verkondiging, maar denk erom, Jezus komt terug. Er komt ook nog iets nieuws aan, als een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En daar mogen we ons heil op richten. Wees dan ook bereid. Het is ook een thema dat Jezus zelf regelmatig aanhaalde. En Jezus zei zelf heel vaak tegen zijn discipelen, ik ga heen, maar ik kom ook weer terug. En wees daarmee bezig. Laat het je kenmerken. Wees bereid. Ben je er klaar voor? En dat kenmerk vinden we in Matteüs 6. In die versen 19 tot 21, daar lezen we daar over. Zo'n voorbeeld, u weet wel, dan heeft hij het over vasten en over het gebed. Het Onze Vader leert hij daar in Matteüs 6. Maar dan heeft hij het er ook over dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen. Maar in de hemel, daar in datgene wat nog komen gaat. Verzamel voor jezelf, staat geen schatten op aarde, mot en roest vreten ze weg. Ze zijn dus aan vergankelijkheid onderhevig. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel je schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar is het niet aan vergankelijkheid onderhevig. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Weet je, waar je schat is, daar is ook je hart. Als je ermee bezig bent met datgene wat nog komt. Als je leeft vanuit het advent, vanuit de verwachting van datgene wat God ons nog gaat geven. Dan geeft dat troost, dan geeft dat moed, dan geeft dat rust. En dan zal daar ook jouw schat zijn. Want dan ligt jouw hart daar. Advent, verwachting. Wees voorbereid op zijn komst. Als je datzelfde stukje uit Matteüs wordt ook aangehaald in Lucas. Lucas vertelt daar ook over, de evangelist. In hoofdstuk 12, in vers 33, daar eindigt hij dan ook met waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Maar Lucas gaat dan direct daarachteraan verder. En dan zegt hij, sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. Dat doet je misschien denken aan die gelijkenis van Jezus over de wijze en de dwaze maagden. Hou je lampen brandend. Ben je voorbereid op de komst van de bruidegom? Ben je voorbereid op de komst van Jezus, de wederkomst? Sta je er klaar voor? Jezus zelf roept ons hierop daarvoor. En dan gaat hij verder in Lucas. Ook jullie, en dan heeft hij het niet in een gelijkenis. Dan gaat het niet over de gelijkenis van de bruiloft. Maar daar spreekt hij gewoon zijn discipelen toe. Wees bereid, doe je gordel om, wees erop voorbereid, ik zal terugkomen, wees er klaar voor, wees ermee bezig. En dan zegt hij in vers 40 ook jullie. Jullie, discipelen. En vandaag zegt Jezus dat tegen ons. Discipelen, ook jullie moeten klaarstaan. Want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Klaarstaan. Komen we bij het tweede punt. De dood. Het kenmerk van de christen is dus verwachtingsvol zijn. Ook bezig zijn met datgene wat nog komen gaat. En als het een kenmerk is, dan mag je dat dus aan iemand ook zien. Dan is dat dus ook iets wat je uitdraagt. Dan is dat ook iets wat je moed geeft. De dood. In die tijd waarin Paulus deze brief schrijft, werd Jezus' komst al heel snel verwacht. En misschien wel zo snel dat eigenlijk niemand er meer op rekende dat je in die tussentijd ook nog wel eens zou kunnen overlijden. En toch gebeurde dat. En die jonge gemeente, die raakt daardoor in verwarring. Maar die overledenen dan, kunnen die dan niet voor altijd bij hem zijn? Hoe zat dat nou, Paulus? Waar ben je? We hebben vragen. Als ze dan nou overleden zijn, zijn ze er dan niet bij als Jezus komt? Is het voor hun dan wel verloren, zoals voor de mensen die geen hoop hebben, die geen keuze maken om Jezus te volgen? Anderen zijn zo met de wederkomst bezig, dat zo intensief is dat ze eigenlijk helemaal geen oog meer hebben voor de rest. Is dan gebleken. En dan blijkt dat Paulus daarvan hoort. Timotheus en Silas, die hebben het daar blijkbaar over met Paulus. Op de een of andere manier is het dus, maakt dat indruk. En leggen ze dat Paulus voor, als ze hem weer zien een aantal maanden later. En Paulus voelt zich geroepen om meteen daarop in te gaan. En een brief te sturen. En ook dit dan te schrijven. En dan datgene wat we gelezen hebben. En ik loop het nog eens met u langs. Broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Samen met Jezus zelf. En toen ik dit zo overdacht, vond ik iets heel moois daar hierin staan. Er staat Paulus, die spreekt hier dan van God, de Vader, die door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. De Vader die vol liefde verlangt naar die relatie met ons allemaal. Maar hij gaat met Jezus, staat met Jezus samen, maar ook door Jezus. En door Jezus spreekt hier intensief over die verbondenheid met Jezus, die Jezus heeft met de gelovigen. Het gaat over uw relatie met Jezus. En als u in die relatie met Jezus bent gekomen, dan mag u de zekerheid hebben dat de Vader u naar zich toe zal trekken. Hij zal jullie, ons, mij, naar hem leiden door Jezus heen. Vanwege die relatie met Christus. Paulus schrijft in andere brieven soms zo over de term in Christus zijn. Die verbondenheid, die eenwording die we hebben mogen beleven. Jezus die in ons komt wonen. En bij de kinderen zeggen we het al, je mag bidden dat Jezus in je hart mag komen, dat God bij jou zal zijn, voor altijd. En als we groter worden, dan leren we besef dat wij in Christus mogen zijn. Dat we met hem verbonden één zullen zijn. En we hebben daar allemaal een voorstelling van. Het is geestelijk, het is gevoelsmatig, het is je ziel, het is je gedachten. Het met God zijn, het troost dat God er bij je is. Maar hij is hier niet, ik raak hem niet aan. Maar hier gaat het over het fysieke ook. Paulus die heeft het ook over dat we gewoon voor altijd dan met Jezus mogen zijn. Van aangezicht tot aangezicht. Dat we hem mogen zien, in de ogen mogen kijken. Dat wij als mens een persoon mogen zijn en de persoon van Jezus mogen zien. Als mens. Als kind, als zoon van God. Dat we met hem verbonden zullen zijn en dat het dan goed zal zijn. Voor altijd. Dat is waar Paulus hier over begint te schrijven. Want hij gaat verder. En ook voor ons geldt dat, vandaag de dag. We zeggen u met een woord van de Heer, zegt Paulus dan. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, mocht je het meegaan maken, zelfs al is het nu al 2000 jaar later. Wij zullen die doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn, wij gelovigen, samen met hen, de doden die ons voor zijn gegaan, op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden, zegt Paulus. En zoals ik al zei, het gaat niet om een Bijbelstudie over wat wolken zijn en wat dit en hoe dat allemaal en hoe snel. Maar het gaat wel over het feit dat Jezus komt. En dat wij daar nog steeds verwachtingsvol in mogen zijn. En dat we daar troost in mogen vinden. En dat God daarin is, in die verwachting. Omdat wij in een relatie met hem verbonden zijn. Door Jezus mogen ook wij, net als mensen die ons voorgaan, mogen met hem verbonden worden, omdat God ons naar zich toe zal leiden. Hij zal ons naar hem toe trekken. Ik hoor mijn moeder bidden, Heer, trek de mensen met de koorden van uw liefde. En dat is die hoop, die verwachting die we voor ons zien. En Paulus roept op om als gelovige die blik ook op de komst van de Heer te richten. Niet alleen in de zegen voor dit leven, voor het hier en nu. Maar ook hoop hebben op wat komen gaat. Dat is onze troost. Op datgene waar de Heer ons toe zal leiden. Met hem verenigd zijn. En waarom? Omdat we dan altijd bij hem zullen zijn. Maar ook fysiek. De doden zullen opstaan. We zullen weer een lichaam krijgen. Een verheerlijk lichaam. Geen idee hoe dat eruit gaat zien. Als het zo'n lichaam is als Jezus, gaan we door materie heen. Dat is ongelooflijk. Maar we gaan wel een lichaam zien. Een lichaam waar je aan kan voelen, net als bij Jezus, dat de gaten nog in zijn handen zaten. Waarin de kenmerken van het leven misschien wel zichtbaar zijn. Maar ook in een tijd waar er geen verdriet, geen honger, geen oorlog, geen corona meer is. We verzamelen ons geen schatten hier op deze aarde. We verzamelen ons schatten als gelovigen, als christenen. Met een blik op de toekomst, als kenmerk van ons leven. Verzamelen onze schatten in de hemel. Elke ochtend als we opstaan, mogen we onze blik heffen en richten op God. Die ons lief heeft. Die ons deze dag ook bij de hand wil nemen, ons tot troost wil zijn. Dan kom ik bij het puntje van mijn stoel. Want hoe zit dat nou precies bij ons? Even een praktisch, gewoon, even naar onszelf toe halen. Hoe zit dat? Laten wij ons nog troosten door een blik op datgene wat nog komen gaat. Of ja, daar heb ik nou lekker veel aan, zeg. Hoe zitten we in onze gedachten? Wat is het stemmetje wat bij ons in ons achterhoofd klinkt? Heeft de toekomst nog steeds die grote betekenis die God heeft? Gaat uw verlangen er ook naar uit dat u bij de Vader mag zijn? Voor altijd. En dat het daar goed is. En dat het ons troost en rust mag brengen. En dragen wij dat kenmerk van dat verlangen? Dragen wij dat nog vandaag de dag met ons mee? En dat, toen ik daarover nadacht, deed het me dus denken aan dat oude kinderliedje van Ellie en Rickert. 25 jaar geleden, toen ik kinderkampen deed bij In de Ruimte, op de Bijbelschool, zongen we dit veel, zeker met het thema de toekomst. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Het is zo spannend. En ik ga op mijn tenen staan. Ik ben verlangend naar die ene grote dag dat ik hem ontmoeten mag. Oh, het is zo spannend. Misschien kent u dat liedje wel. Kent u die gevoelens? Is dat een lied wat u ook op uw hart met u meedraagt? Is het voor u ook spannend, niet uit angst, maar spannend omdat je er bijna niet op kan wachten? Oh, het is bijna het krijgen van welk kerstcadeautje krijg ik dit jaar onder de boom. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, hoe mooi zal het zijn als we hem ontmoeten mogen. Een hele nieuwe hemel, zegt dat lied. Een hele nieuwe aarde. Vol van heerlijkheid. Het geeft mij moed. Het geeft mij kracht. En het bepaalde mij bij het feit dat ik dat kenmerk wel een beetje was kwijtgeraakt. En het heeft de afgelopen weken, terwijl ik dit voorbereidde, ook wel iets bij me naar boven gebracht. Zeker toen er afgelopen week ook voor velen nog een bekende zuster veel te vroeg overleed. Kind van de Heer. Het is zo belangrijk om te weten waar je naartoe gaat. Dat het daar is. Dat dat onze kracht is, onze moed, onze hoop. Daar ligt je schat, daar ligt je hart. Daar gaat het om. En de tijd van nu is om dat te delen met u thuis, met elkaar, zodat er nog heel veel mensen daar ook deelgenoot van mogen worden. Dat ze ook dat contact met Jezus mogen krijgen. Dat ook zij mogen gaan zeggen, de Vader zal mij door Jezus naar hem toe leiden. Als ik overlijd en als ik nog leef als Jezus terugkom, dan ga ik met ze mee. Die verwachting, in deze tijd met zicht op een vreemde kerstviering, apart, kleine kringetjes, geen vrijheid in die zin, is het van belang dat we ons oog dus op hem ook gericht houden. Zeker als we in het leven ook naar onze naasten kijken, naar de mensen met wie wij leven, mensen die hem ook zo hard nodig hebben. Het mag in ons duidelijk worden waar onze hoop en verwachting naar uitgaat. Daarom deel ik dit vanochtend, hoe het op het moment dan voor mij is. Dat we dat dus niet met elkaar onder stoelen en banken steken, of voor onszelf houden, privé, van dat gaat niemand wat aan, ik heb de redding, ik heb het fijn met God. Maar dat we dat mogen delen en mogen uitdragen met respect naar de anderen die dat nog niet kennen en nog niet hebben. Liefdevol, zoals God liefdevol is. Er breken tijden aan voor mensen. Er zijn situaties waar wij als mensen geen woorden voor hebben. Net als mijn buurman die zijn vrouw overleed omdat ze corona kreeg. Een gezonde vrouw van eind 60. Nooit ziek. Maar ze raakte wel in coma en ze heeft het niet overleefd. Die staat met een mond vol tanden. En toen ik hem sprak, bleek dat hij ook die redding en die verlossing kende. En wat een troost. Wat een bemoediging. Dwars in dat enorme verdriet en de pijn van het lijden van deze tijd, is er wel verwachting en hoop voor de toekomst. We mogen hen dan ook zegenen. Zegenen door ze te laten zien. Die mensen om ons heen die God nog niet kennen. We mogen ze zegenen door hen te tonen wat God voor ons betekent. Waar wij onze rust vandaan halen. Dat wij mogen delen hoe wij in de omstandigheden van het leven op de been worden gehouden. Hier op zondag door elkaar te ontmoeten. Of door bemoedigd praatje te horen. Ja, door een preek te volgen van uw voorganger. Of op welke manier dan ook dat we als gelovigen elkaar mogen troosten en mogen bemoedigen. Dat mogen we dan doen. Vertellen waar wij onze kracht vandaan halen. In de hoop dat er dan een vonk zal overslaan van Gods licht op die ander. Want we weten ook dat God door zijn geest door ons heen aan het werk is. Lieve broeder en zuster, spreek uit waar je hart zit, ligt. Of met andere woorden, waar jouw schat ligt. Waar jouw heil vandaan komt. Waar jij mee bezig bent. Deel het met de ander in het hier en nu, in dat vergankelijke. Want er is hoop. Laten we ons getuigenis delen. Datgene wat we beleefd hebben toen we de afgelopen maand bezig waren met Psalm 23. Laten we dat gewoon uitdragen in gesprekken die we hebben met mensen. Als het te sprake komt, hou het niet voor je, maar laat God door jou heen ook gewoon zijn woorden richten. Wees vrijmoedig en vertel over dat als jij door een donker dal gaat, dat jij, vul je naam erin, niet hoeft te vrezen voor het kwade. Laten we ons dit, deze verwachting, dat kenmerk van een gelovige, laten we ons dat ter harte nemen. Troost en verwachting, het thema van vanochtend. Misschien beter, troost in verwachting. Lieve mensen, ik zou zeggen, deel Jezus. Deel Jezus. Jezus die was, Jezus die is en Jezus die komt. Amen. We zullen God danken. Lieve God, dank u wel voor de woorden. Woorden van troost, van bemoediging, van verwachting. Help ons, Heer, zoals we zijn, om dit aspect, Heer, van het geloofsleven, ons blik richten op de komst. Heer, om ons dat weer eigen te maken. Om steeds gericht te zijn, Heer, op datgene wat voor ons ligt. Dat het ons mag troosten, dat het ons mag bemoedigen, maar dat we dat ook mogen delen en uitdragen naar de ander, opdat ook anderen bemoedigd mogen worden. Heer, zo wil ik op dit moment uw gemeente, maar ook alle mensen om ons heen zegenen. Die enkele mensen die we met de kerst mogen ontmoeten, dat we ze mogen zegenen, omdat we u met ons meedragen. Heer, en dat we de wetenschap hebben dat, Heer, eens alles goed zal zijn, want u komt. Wees, laten we ons daarin ook gezegend en gesterkt weten. In Jezus' naam. Amen.